Thank you for that powerful.
Dank jullie wel voor dat krachtige en inspirerende lied. Na de toespraak van ouderling Ballard zingt het koor Our Savior's Love. Het zal worden gedirigeerd door Len Hopkins en begeleid door Austin Wheelwright met Mackenzie Smith op de viool. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Rachel Hutzman. Het is mij een voorrecht om de spreker van vanavond aan te kondigen. Ouderling M. Russell Ballard is geboren op 8 oktober 1928 in Salt Lake City. In het gezin van Melvin Ballard en Geraldine Smith. Hij studeerde aan de Universiteit van Utah, waar hij Barbara Bowne ontmoette en het hof maakte, waarna hij op 28 augustus 1951 in het Salt Lake Temple met haar trouwde. Als jongeman heeft hij een zending vervuld in Engeland, waar hij raadgever in het zendingspresidium was. Hij is 2 keer bisschop geweest. In 1974 werd hij als bisschop-president van het zendingsgebied Toronto in Canada geroepen. Daar heb ik ouderling Ballard voor het eerst ontmoet. Hij was mijn zendingspresident. Men vraagt mij wel eens hoe het was om hem als zendingspresident te hebben. Ik zeg ze dan dat ik het net zo over hem denk als zij over hun zendingspresident. Het was geweldig. Hij is het zendingswerk altijd toegedaan geweest. Toen hij nog werkzaam was als zendingspresident, werd hij in april 1976 geroepen als lid van het eerste quorum der 70. Later trad hij toe tot het presidium der 70. In oktober 1985 werd hij gesteund als lid van het quorum der 12 apostelen. Voorafgaand aan zijn roeping als algemeen autoriteit was ouderling Ballard werkzaam als zakenman in de autobranche, onderroerend goedbranche en de investeringsbranche. Hij is lid geweest van veel kerk- en burgercomité's en besturen en heeft verschillende boeken gepubliceerd. Ouderling Ballard en zijn vrouw hebben 2 zoons en 5 dochters. Ze hebben 43 kleinkinderen en 37 achterkleinkinderen. Ouderling Ballard.
Well, I'd like to thank the choir.
Ik wil het koor bedanken. Er zit een kleinzoon van mij in het koor. Bedankt, Tom, dat je het koor voor deze heerlijke conferentie hebt uitgenodigd. Dat waardeer ik. Kleinkinderen zijn geweldig. Ze doen van alles. Jullie zien er geweldig uit en zijn de allerbeste jonge mannen en jonge vrouwen in de hele wereld. Je hebt het herstelde evangelie van Jezus Christus, dat jullie gelovige voetstappen geleidt in deze wereld die in toenemende mate in verval is. Mijn vrouw en ik vinden het fijn om vanavond in jullie midden te zijn, zowel hier in het Marriott Center als in al die andere kerkgebouwen wereldwijd. Ik neem aan dat sommigen van jullie, dankzij de moderne technologie, via podcast feeds of andere elektronische wonderen luisteren. Maar waar je je vanavond ook mocht bevinden, ik ben in elk geval dankbaar dat ik mij tot je kan richten. Ik bid dat de Heer met ons zal zijn, zodat je gesterkt mag worden door wat ik ga zeggen. Ik wil mijn dank uiten aan het instituutskoor aan de Utah State University voor de prachtige muziek en mijn waardering uitspreken voor Tom Mullen, een van de aanwezige ringpresidenten en een van mijn assistenten toen ik als zendingspresident werkzaam was. Hij diende met ons in Toronto en ik ben heel trots op hem. Vanavond wil ik voortborduren op wat ik in de algemene conferentie heb gezegd. Wie geluisterd hebben, en ik hoop dat sommigen van jullie dat gedaan hebben, ontvingen raad van de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. Wellicht herinner je je dat ik in mijn toespraak het kunstaas dat vliegvissers gebruiken vergeleek met het kunstaas dat Satan gebruikt om ons te vangen en binnen te halen in zijn ellendige wereld. Een paar dagen na de conferentie kreeg ik een brief van een geweldige jongeman. Hij heet Chaitin Snyder. Hij is 11 jaar. Hij had naar mijn toespraak geluisterd en stuurde mij de tekening die jullie op het scherm zien. en dit briefje. Vissers die vissen vangen met een kunstvlieg staan symbool voor Satan die ons vangt met een verslaving. Het kunstaas. Als de visser zijn gevangen vis op de oever gooit en de vis al spartelend probeert weer in het water terecht te komen, dan staat dat spartelen symbool voor hoe wij worstelen om weer in het veilige water van het evangelie terecht te komen. Maar we hebben de hulp van onze hemelse Vader en Jezus Christus nodig om weg te blijven bij die verslavingen. Dank je, Chaitin, voor je beknopte samenvatting van mijn conferentietoespraak. Ik citeer uit die toespraak. Evenals de vliegvisser weet dat een forel wordt gedreven door honger, kent Lucifer ook onze honger, onze gebreken en onze verleidingen. En hij verleidt ons met lokmiddelen die ons, als we niet oppassen, uit de stroom van het leven rukken en ons onder zijn ongenadige invloed brengen. En in tegenstelling tot de visser die een vis vangt en hem ongedeerd weer terugzet, laat Lucifer zijn vangst niet vrijwillig gaan. Zijn doel is zijn slachtoffer zo ellendig te maken als hij zelf is. Ik bid dat de Heer mij zal zegenen, zodat ik jullie een heel belangrijk beginsel kan leren. Dit is het beginsel. Houd het evangelie van Jezus Christus eenvoudig. De apostel Paulus had lang geleden dezelfde zorg. Hij schreef: maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. In het Boek van Mormon legt de profeet Nefi de leer en het evangelie van Christus in deze eenvoudige bewoordingen uit. Ik denk daarbij aan en verwijs naar uitspraken die in 2 Nefi 31 staan. Ik wil een paar van die uitspraken aanhalen. Je kunt de hele tekst later zelf lezen. Nefi heeft onder meer gezegd: want mijn ziel schept behagen in duidelijkheid. Kunnen wij Jezus volgen indien wij niet gewillig zijn de geboden des Vaders te onderhouden? En de Vader zeide: bekeert u, en laat u dopen in de naam van mijn geliefde Zoon. Aan hem die in mijn naam wordt gedoopt, zal de Vader de Heilige Geest schenken. En ik hoorde een stem die van de Vader kwam, zeggende: ja, de woorden van mijn geliefde zijn waar en betrouwbaar. Hij die tot het einde volhardt, die zal behouden worden. Want zover zijt gij alleen gekomen dankzij het woord van Christus met onwrikbaar geloof in hem. Mijn geliefde broeders, er is geen andere weg, noch naam, onder de hemel gegeven, waardoor de mens kan worden behouden in het koninkrijk Gods. En nu, zie, dit is de leer van Christus. De profeet Joseph Smith heeft de eerste beginselen en verordeningen van het evangelie omschreven in het vierde geloofsartikel. Ten eerste, geloof in de Heer Jezus Christus. Ten tweede, bekering. Ten derde, doop door onderdompeling tot vergeving van zonden. En ten vierde, handoplegging voor de gave van de Heilige Geest. Ik wil mij vanavond concentreren op de leer en het evangelie van Jezus Christus. Wel nu, geliefde jonge vrienden, er gaan tegenwoordig vele zaken rond in de wereld die strijdig zijn met de beginselen van het evangelie. Je moet de leer van Christus kennen en die je hele leven naleven en verdedigen. Een paar jaar geleden kreeg ik bezoek van een van mijn zendelingen. Hij zei: president, ik ben mijn getuigenis aan het kwijtraken. Ik zit met vragen die niemand kan beantwoorden. Mijn bisschop en ringpresident weten het niet en zeggen dat ik het met rust moet laten. Ik vroeg of hij zijn vragen op papier wilde zetten en dat hij over 10 dagen moest terugkomen. Dan zou ik ze allemaal beantwoorden. Toen hij naar de deur liep, kwam deze vraag bij mij op. Elder, hoe lang geleden is het dat je in de schriften hebt gelezen? Hij bekende dat dat lang geleden was. Ik zei, jij hebt mij een opdracht gegeven, dan is het niet meer dan billijk dat ik jou er ook een geef. Lees elke dag minstens een uur in de schriften en dan zie ik je over 10 dagen. Hij stemde daarmee in. Toen hij terugkwam, was ik er klaar voor. En hij zei tegen mij, president, ik heb geen antwoorden meer nodig. Ik weet dat het boek van Mormon waar is. Ik weet dat Joseph Smith een profeet is. Het zit wel goed. Ik antwoordde, ik ga je de antwoorden toch geven. Ik heb er heel wat tijd in gestopt. Het had allemaal te maken met anti-mormoonse lectuur. Ik vroeg hem na ons gesprek, Elder, wat heb je hier niet van geleerd? En hij gaf een veelzeggend antwoord. Ik heb geleerd, president, dat ik de Heer evenveel tijd moet geven. Goed, laten we samen de fundamentele leerstellingen en het evangelie van Jezus Christus doornemen. Het eerste leerstellige beginsel is geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in Christus omvat een sterk geloof dat Hij de enige geboren Zoon van God is en de Heiland en Verlosser van de wereld. Onze leer is dat we alleen bij onze Hemelse Vader kunnen terugkeren als we op de genade en barmhartigheid van zijn Zoon vertrouwen. Als we geloof in Christus hebben, aanvaarden we zijn verzoening en leringen. We passen die toe en vertrouwen Christus en wat Hij zegt. We weten dat Hij de macht heeft om zich aan zijn beloften te houden. Onze Hemelse Vader zegent de mensen die het geloof hebben om zijn Zoon te gehoorzamen. Wij geloven in Christus en we geloven dat Hij wil dat we zijn geboden onderhouden. Wij verlangen ons geloof te tonen door Hem te gehoorzamen. Door ons geloof in Jezus Christus kan Hij ons zowel lichamelijk als geestelijk genezen. Dierbare jonge vrienden, sta nu eens stil bij je eigen geloof in de Heer Jezus Christus. Terwijl ik je een paar vragen stel. Denk over jezelf na terwijl ik een paar vragen stel. Ben je blij met hoe jouw leven verloopt en je geloof in de Heer Jezus Christus zich ontwikkelt? Heb je God met heel je hart, ziel, kracht en verstand lief, zoals Jezus dat heeft uitgelegd aan de wetgeleerden in Lucas 10? Doe je elke dag de eenvoudige dingen, zoals bid je dagelijks, elke ochtend en avond? Lees je dagelijks in de Heilige Schrift? Gebruik je gepaste taal? Ben je eerlijk? Houd je je aan het woord van wijsheid? Ben je aardig voor en attent op de behoeften van anderen in je omgeving? Volg je de raad op die de broeders in de afgelopen conferentie hebben gegeven om elke soort pornografie te mijden? We kunnen ons niet bezighouden met pornografie als we oprecht geloof in Christus hebben. Ik zeg met alle kracht die ik heb, als dit een probleem voor je is, blijf er dan bij weg. Ben je een tempelaanbeveling waardig? Neem je actief deel aan de zondagse bijeenkomsten, in het bijzonder de avondmaalsdienst, door waardig aan het avondmaal deel te nemen en je verbonden met de Heer te hernieuwen? Zijn de teruggekeerde zendelingen die vanavond aanwezig zijn in kleed en leefwijze nog steeds een dienstknecht van de Heer Jezus Christus? Ben je je aan het voorbereiden en actief aan het zoeken naar een eeuwige partner? Ik zou het de rest van de avond over die laatste vraag kunnen hebben. Maar ik denk dat jullie nu wel doorhebben dat het ons een doorn in het oog is als je alleen maar met je vrienden optrekt. Zo niet, dan wordt het vanavond tijd om dat te gaan beseffen. In jullie spreektaal, kap ermee. We zien liever dat jullie op een date gaan. Je weet wel, een jongen vraagt een meisje uit om samen een goede tijd te hebben. Ben je echt op zoek naar een partner die de Heer lief heeft en zijn heilige naam eert? En voor de gehuwden onder ons, is jullie avondje uit vaste prik om aan jullie relatie te werken en die te versterken? Er zijn uiteraard nog andere zaken die ik aan de lijst zou kunnen toevoegen. Als je echter heel serieus probeert Christus te volgen, dan kun je deze en soortgelijke vragen zonder voorbehoud bevestigend beantwoorden. Is er, nu je nadenkt over je geloof in de Heer Jezus Christus, iets in je leven waarvan je weet dat het niet is zoals het zou moeten zijn? Als er iets is waarvan je diep in je hart weet dat het niet strookt met oprecht geloof in de Heer Jezus Christus, laat mij je dan uitleggen hoe je dat kunt rechtzetten. Bekering is het tweede beginsel van het evangelie. Ons geloof in Christus en onze liefde voor Hem brengen ons ertoe om ons te bekeren, ofwel verandering aan te brengen in onze gedachten, overtuigingen en gedragingen die niet in overeenstemming zijn met zijn wil. Als we ons bekeren, voelen we goddelijk berouw. We houden op met zaken die verkeerd zijn en proberen met meer overtuiging het goede te doen. Oprechte bekering leidt tot het volgende. We voelen Gods vergeving en vrede in ons leven. Ons schuldgevoel en onze smart worden uitgewist. Broeders en zusters, wees heel dankbaar dat het evangelie van Jezus Christus het door oprechte bekering mogelijk maakt om te ontsnappen aan de fouten die we maken. Als iemand zich het vermogen om zich te bekeren niet eigen heeft gemaakt, groeien kleine gewoonten vaak uit tot een verslaving. Ieder van ons kan verslaving eenvoudig mijden door zich gewoon niet in te laten met verslavende stoffen of verslavende gewoonten. Vergis je niet, jonge vrienden. We zijn allemaal het doelwit van Satan en zijn trawanten. Hij zal alle bedriegelijke lokmiddelen of tactieken gebruiken om jou en mij onderuit te halen en af te houden van onze toezeggingen en getrouwe toewijding aan de Heer. Het derde leerstellige beginsel van het evangelie is de doop. Jullie hebben bijna allemaal deelgenomen aan dit beginsel. Doop door onderdompeling tot vergeving van zonden. Wat een wonder. Dit is het eerste verbond dat tussen ons en de Heer Jezus Christus en onze Hemelse Vader wordt gesloten. De doop is een verordening, een heilige ceremonie of rite die aangeeft dat we een verbond met God zijn aangegaan. God heeft altijd van zijn kinderen verlangd dat zij verbonden met hem sloten. Een verbond is een bindende en plechtige overeenkomst tussen God en de mens. God belooft ons te zegenen en wij beloven hem te gehoorzamen. Door onze verbonden na te leven vallen ons in dit leven zegeningen ten deel en verhoging in het volgende leven. Denk eraan, Christus heeft ons het voorbeeld gegeven door zich te laten dopen. En wij hebben de zegen en het voorrecht van wekelijkse deelname aan het avondmaal. Wat ons helpt om de omgang met de Geest te alle tijden waardig te zijn. Het herinnert ons wekelijks aan onze verbonden en helpt ons om ons geloof en vertrouwen in de Heer Jezus Christus te stellen. Het vierde leerstellige beginsel is de gave van de Heilige Geest. Jezus leerde dat we met water en ook met de Geest moeten worden gedoopt. De doop met water moet worden gevolgd door de doop met Geest, anders is hij niet volledig. Alleen als we de doop ondergaan en de gave van de Heilige Geest ontvangen, kunnen we vergeving van onze zonden krijgen en volledig geestelijk herboren worden. De Heilige Geest getuigt van Christus en maakt ons de waarheid duidelijk. Hij geeft ons geestelijke kracht en helpt ons om het juiste te doen. Hij schenkt ons vrede en troost in tijden van beproeving of verdriet. Hij waarschuwt ons voor geestelijk of lichamelijk gevaar. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we Gods liefde en leiding voor ons allen voelen. Deze gave is een voorproefje, broeders en zusters, van eeuwige vrede en de belofte van het eeuwige leven. En tenslotte het vijfde leerstellige beginsel. We moeten volharden tot het einde. Als we eenmaal het rechte en smalle pad hebben betreden door ons geloof in Jezus Christus, onze bekering en de verordening van de doop en de ontvangst van de Heilige Geest, moeten we er alles aan doen om op het pad te blijven. Jaren geleden stond onze ringpatriarch, die in de 90 was, op in een vasten- en getuigenisdienst en zei iets wat ik nooit zal vergeten. Ik zal het altijd onthouden. Hij zei: ik bid elke avond dat God mij veilig laat sterven met mijn getuigenis helder stralend. Ik zei tegen hem na de vergadering: patriarch, van alle mensen die je kent, bent u er een die zich daar zeker geen zorgen over hoeft te maken. Waarna hij mij bij de revers van mijn jasje pakte en mij naar zich toetrok, totdat we ongeveer zo ver van elkaar af waren, mij in de ogen keek en deze woorden sprak: jongen, zei hij. Ik was getrouwd en had twee kinderen. Jongen, niemand is tot op het laatste moment veilig. Mogen het zo zijn dat we tot het einde getrouw blijven. De leer van geloof in Christus, ons bekeren, verbonden sluiten en hernieuwen en geleid worden door de Geest, zullen dan een vast levenspatroon worden. Het zijn deze leerstellige beginselen waar wij ons in het dagelijks leven door laten leiden. Ik weet dat sommige van jullie teruggekeerde zendelingen bij jezelf denken: ouderling Ballard staat uit een deel van die leer uit het geïnspireerde Predik mijn Evangelie te citeren. Ik hoop dat jullie sommige van die bewoordingen hebben herkend en dat je die in je leven hebt verwerkt. De jonge mannen en jonge vrouwen die geen zending hebben vervuld, wil ik de suggestie doen om een exemplaar van Predik mijn Evangelie aan te schaffen. Bestudeer hoofdstuk 3, de les, het Evangelie van Jezus Christus getiteld. Daarin wordt heel duidelijk en veel uitgebreider dan ik vanavond doe, uitgelegd welke stappen noodzakelijk zijn om niet door het kunstaas van Satan gevangen te worden en weggetrokken te worden van het pad dat tot het eeuwige leven leidt. Het Evangelie van Jezus Christus is eenvoudig. Het is heel belangrijk dat wij op het enige pad blijven dat God heeft uitgezet als de enige weg terug naar hun eeuwige tegenwoordigheid. Het evangelie is het heilsplan. Het is eenvoudig en prachtig. Laat ik eens kijken of ik kan illustreren hoe de eerste beginselen van het evangelie als een brug zijn tussen het voorsterfelijke leven, voorgesteld door mijn opgestoken linkerhand, en het eeuwige leven, voorgesteld door mijn opgestoken rechterhand. Kijk, de brug tussen de twee is het evangelie. De leer en het evangelie van Jezus Christus. We hebben het voorsterfelijke leven verlaten om de beginselen van het evangelie te leren kennen en na te leven. En daardoor zijn we nu hier op aarde om onze weg terug te vinden. Hopelijk naar de tegenwoordigheid van God. Dat vergt kennis en gehoorzaamheid. Ons doel moet zijn om door naleving van het evangelie in aanmerking te komen voor alle zegeningen die onze Vader heeft klaarliggen voor zijn getrouwe en waardige kinderen. Jezus zelf heeft dit gezegd. Welnu, dit is het gebod. Bekeert u, al gij einden der aarde, en kom tot mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt worden geheiligd, zodat gij ten laatste dagen vlekkeloos voor mijn aangezicht kunt staan. Voorwaar, ik zeg u, dit is mijn evangelie, en gij weet de dingen die gij in mijn kerk moet doen. Einde citaat. Ik vraag je nogmaals om aan je eigen leven te denken. Hoe gaat het? Nogmaals, is er iets in je leven wat ervoor zorgt dat je losraakt van de leringen van het evangelie en onder invloed van Satan komt? Geef je de Heer evenveel tijd? Je leeft in een wereld met veel technologieën, waarmee je op je computer, je iPad of je iPhone vrij gemakkelijk toegang hebt tot digitale informatie, amusement en sociale netwerken. Er is nog nooit een generatie geweest die zoveel technologieën tot haar beschikking had als die waar jij toe behoort. Door Facebook en andere netwerken kun je in contact blijven met vrienden waar ze ook wonen. Hoewel dit fantastische tools zijn, wil ik je toch waarschuwen om er niet al je tijd aan te besteden en er zo in op te gaan dat je eraan verslaafd raakt en er niet meer buiten kunt. Je zult dat op de een of andere manier moeten beperken, zodat het niet de plaats inneemt van wat essentieel, waardevol en eeuwig is. We hoeven maar naar het journaal te kijken of de krant te lezen om te zien dat de wereld in grote nood is. Er wordt gewag gemaakt van aardbevingen, orkanen en tornado's. Er zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. Er zijn hongersnoden en volkerenmoorden. Mensen lijden, om nog maar te zwijgen van de moorden en andere geweldsdelicten. Misschien denken sommigen van jullie dat de toekomst niet veel voor jullie in zich bergt dat kan worden nagestreefd. Ik was 13 toen ik op zondag 7 december 1941 thuiskwam van de priesterschapsvergadering en van mijn ouders te horen kreeg dat Japan zojuist Pearl Harbor had gebombardeerd. Daardoor raakten de Verenigde Staten betrokken bij een wereldoorlog die al 2 jaar in Europa had gewoed. Toen leek het erop dat het leven zoals wij dat kenden voorbij was. Er was zoveel onzekerheid. Veel jonge mannen werden voor de militaire dienst opgeroepen. Toch was er en is er, ondanks de conflicten, de strijd en de kwade invloeden, toch nog veel goeds in de wereld. Toen ik geboren werd, lang geleden, toen jullie allemaal nog in de geestenwereld waren, waren er ongeveer 20 landen die zich met goed fatsoen een democratie konden noemen, waar de burgers een fractie van de vrijheden genoten die wij vanzelfsprekend vinden. Nu zijn het er meer dan 90. Dat houdt in dat meer mensen op aarde hun leven naar hun eigen opvattingen kunnen leiden. Tegenwoordig is de armoede in de wereld op zijn retour en wordt er veel gedaan om de gezondheid te verbeteren wat de sanitaire voorzieningen en het drinkwater in de ontwikkelingslanden betreft. Het is opvallend dat dat gebeurt. Ook krijgen steeds meer mensen kans op een opleiding. Er zijn vele redenen om vanavond hoopvol en optimistisch te zijn. Laat je er door Satans invloed niet van weerhouden om in de geweldige toekomst te geloven die voor je ligt. We bereiden ons op een goed leven voor door dagelijks goede beslissingen te nemen. Als je getrouw bent aan de leer en het evangelie van Christus, zul je vele mogelijkheden tot groei krijgen. In de kerk zullen leiders op wijk, ring en algemeen niveau geïnspireerd worden om je voor die roepingen te roepen waarop je je hebt voorbereid. En waarop je je nu voorbereidt door je verstandige keuzes, omdat je de geboden Gods wil onderhouden. Over 30 jaar zal het leiderschap in de kerk grotendeels afhangen van hoe goed jullie je hebben voorbereid op de roepingen die je in de kerk zult krijgen. Daar denk ik over na. Ga maar na. Het duurde 98 jaar, van 1830 tot 1928, voordat de eerste 100 ringen in de kerk een feit waren. Het duurde 24 jaar voordat de volgende 100 ringen waren gesticht. Maar dan zien we iets opmerkelijks gebeuren. Eind 1960, 8 jaar later, werd de 300ste ring in Toronto gesticht, in de tijd dat president Thomas S. Monson daar zendingspresident was. 2 weken geleden woonden mijn vrouw en ik een ringconferentie in de Ring Toronto bij, waarbij het 50-jarige bestaan werd gevierd. En in 1964, slechts 4 jaar na de stichting van de 300ste ring, was de 400ste ring een feit. In de daaropvolgende 9 jaar werden er 200 ringen gesticht en de 900ste ring is in maart 1978 gesticht. En binnenkort, jonge mensen, zal de 3000ste ring worden gesticht. Hoe dit verband houdt met jullie, de hier aanwezige jonge mannen en jonge vrouwen? Veronderstel eens dat de kerk 100 ringen per jaar sticht. Dat betekent dat in 2040, slechts 30 jaar van nu, het aantal ringen zal zijn verdubbeld tot ongeveer 6000. Jullie zullen eind 40, begin 50 zijn. Waar denk je dat die 6000 ringpresidenten zijn? Waar zijn hun eerste raadgevers, tweede raadgevers, secretarissen, administrateurs? Waar zijn de 6000 maal 12, ofwel 72.000 hoge raadsleden? En laten we ervan uitgaan dat elke ring gemiddeld 10 units heeft, ongeveer het gemiddelde in de ringen van nu. Waar zijn dan de 60.000 bisschoppen? Eerste raadgevers, tweede raadgevers, secretarissen, administrateurs, korenpresidenten, ouderlingen en hun raadgevers, de ZFV, de jonge vrouwen- en jeugdwerkpresidenten en hun raadgeefsters, enzovoort. Waar zijn ze? Ik spreek nu tot ze. Jullie zijn het. Zullen jullie klaar zijn om de roepingen te accepteren die de Heer je zal geven? Onze Hemelse Vader heeft een eeuwig plan voor ieder van jullie. Je geboorterecht, het voorrecht een lid van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen te zijn, is als een wonder in een wereld van bijna 6 miljard mensen. Je hebt je hemelse vader een paar hele belangrijke beloften en toezeggingen gedaan toen je bij hem woonde in de voorsterfelijke wereld. Misschien vraag je je af hoe een presiderende functionaris te weten komt wie hij moet roepen als leidinggevenden in hulporganisaties, bisschoppen, ringpresidenten en algemene autoriteiten. Hoe weet een ringpresident wie de bisschop moet worden? Hoe weet een algemeen autoriteit wie de ringpresident moet worden? Vandaag nog legde ik mijn handen op het hoofd van een gloednieuwe ringpresident. We hebben dit weekend een ring gereorganiseerd. Dat is een groot voorrecht, maar ook een grote verantwoording. Hoe weet de president van de kerk wie er als algemeen autoriteit van de kerk moet worden geroepen? Het is door openbaring dat de namen bekend worden gemaakt van hen die bewezen hebben dat ze getrouw en betrouwbaar zijn en de fundamentele leerstellingen van het evangelie van Christus naleven. Laat geen dag voorbij gaan waarop je er niet aan werkt om een roeping waardig te zijn. Denk eraan dat het sterfelijk leven de tijd is om ons voor te bereiden God te ontmoeten. Het was Amalek die heeft gezegd: want zie, dit leven is de tijd voor de mens om zich erop voor te bereiden God te ontmoeten. Ja, zie, de dag van dit leven is de dag waarop de mens voor de mens om zijn arbeid te verrichten. En nu, zoals ik u reeds heb gezegd, daar gij zoveel getuigenissen hebt ontvangen, smeek ik u dus de dag van uw bekering niet tot het einde uit te stellen. Want na de dag van dit leven, die ons is gegeven om ons op de eeuwigheid voor te bereiden, zie, indien wij onze tijd in dit leven niet nuttig besteden, dan komt de nacht van duisternis, waarin geen arbeid kan worden verricht. Einde citaat. Daarom zal de Heer je elke dag helpen als je op hem vertrouwt en zijn geboden onderhoudt. De Heer zal aan de verantwoordelijke leider bekendmaken dat je klaar bent om te dienen, omdat je op het evangeliepad bent gebleven, omdat je trouw bent gebleven aan de toezeggingen die je voor je geboorte hebt gedaan, en omdat je het evangelie van Jezus Christus dagelijks tot leidraad neemt. Ik wil je in overweging geven dat je nu al een roeping aanvaardt. Die zal je voorbereiden op toekomstige roepingen in de kerk. Doe wat noodzakelijk is, geliefde jonge vrienden, om een hechte band met je hemelse vader op te bouwen. Jullie zijn zijn geestzoons en dochters. Je goddelijke ouders houden zielsveel van je, zo ook de Heer Jezus Christus. Zij willen dat je je houdt aan het grote plan van geluk dat je veilig zal terugleiden in hun tegenwoordigheid. Nu deze bijeenkomst ten einde loopt, bid ik dat ieder van jullie ernaar zullen streven om verankerd te blijven aan de leerstellige beginselen en verordeningen van het evangelie. Geef de Heer altijd evenveel tijd, broeders en zusters, zodat je getuigenis niet afglijdt naar de valse leringen van de wereld. Luister naar de broeders. We doen al het mogelijke om je in de waarheid te onderwijzen en je aan te moedigen om verankerd te raken in datgene wat jouw veiligheid en vrijheid verschaft. Doe elke dag de juiste zaken om de juiste redenen en dan komt het goed met je. Bereid je in elk opzicht voor, zodat je klaar bent als de Heer jouw capaciteiten nodig heeft in zijn kerk. En als je straks de wereld ingaat, zul je verder worden beproefd. Dat is een van de doelen van het leven. We zijn hier naartoe gestuurd om te kijken hoe geëngageerd en toegewijd we werkelijk zijn. Ik geloof echt, en ik vind het geweldig om er zo over te denken, dat we heel goed kunnen worden in het navolgen van het voorbeeld van de Heer Jezus Christus. Dit gedicht spreekt me aan. Het is op ons allemaal van toepassing. Het heet De Eikenboom en is van Johnny J. Ryder Jr. Een harde wind waaide dag en nacht. Hij ontnam de eik al zijn loverpracht, brak alle takken af en rukte aan de stam. Gehavend stond de eik, nogal moe en stram. Toch was de eik nog lang niet uitgeteld, hoeveel bomen er ook werden geveld. De vermoeide wind ging liggen en sprak: "Eik, waarom sta je nog met zoveel gemak?" De eikenboom antwoordde: "Het is gebleken dat je elke tak van mij kunt breken, al mijn bladeren kunt verspreiden, ja zelfs stam en bast kunt scheiden. Maar mijn wortels zijn diep uitgespreid, sinds mijn geboorte zijn ze volop uitgedijd. Die kun je nooit bereiken, want zij zijn het diepste wezen van mij. Tot op dit uur van al mijn levensdagen wist ik niet hoeveel ik kon verdragen. Maar dankzij jou weet ik nu, zij het onverwacht, dat ik sterker ben dan ik ooit had gedacht. Dierbare jonge broeders en zusters, wees zoals de sterke eikenboom. Kom te weten hoe sterk je bent. Duw je geloof en vertrouwen in God en Christus diep in de evangeliegrond. Wees je altijd bewust van de kunstvliegen die ons worden voorgehouden door Lucifer, de namaakvisser van mensen. Mogen wij de wijsheid en het geestelijke inzicht hebben om zijn vele gevaarlijke aanbiedingen te herkennen en te weigeren. Leef de leer van Christus na, de eenvoudige, fundamentele beginselen van geloof in de Heer Jezus Christus. Eer het doopverbond. Bekeer u, wees de omgang met de Heilige Geest waardig en volhard tot het einde. Doe dat elke dag en dan zal de Geest des Heren bij je zijn en je veilig bewaren op het pad dat naar het eeuwige leven leidt. Ik geef mijn getuigenis aan jullie. Wees ervan overtuigd dat we van jullie houden. De toekomst van de kerk ligt in jullie handen. Je hebt een geweldige bestemming. Ik bid met heel mijn hart dat je zult doen wat we vanavond besproken hebben, indien je een koerscorrectie in je leven moet aanbrengen. En ik getuig tot jou dat Jezus de Christus is. Hij leeft, dit is zijn kerk. Wij zijn in zijn dienst. Wij zijn zijn verbondsvolk. Dat weet ik. Ik getuig dat en vraag de Heer jullie te zegenen. Ik bid in zijn heilige naam om een zegen op jullie, opdat jullie vrede, vreugde en gemoedsrust zullen hebben. Omdat jullie al het mogelijke zullen doen om zijn heilige naam waardig te zijn. Dat dit jouw zegen mag zijn, nu en je hele verdere leven, is mijn nederig gebed, getuigenis en zegen in de naam van Jezus Christus. Amen.